Dat is makkelijk om te vergeten, hoor. Heel gemakkelijk. Men zou gewoon moeten leren dat die dingen grondwaarheden moeten zijn. Je kunt niet in naam van een geloof handelen wanneer je zelf niet leeft volgens de normen van dat geloof. En als ze dat ervan leren, dan zijn we in ieder geval een stapje verder. Maar of ze dat ervan leren, of alleen hun angst en hun onbehagen tot uiting brengen, dat is een vraag waarop ik het antwoord nog niet weet. Dan heb ik zo'n lang antwoord gegeven dat iedereen denkt dat ik nou mijn mond mouw.
Ja. Is in de islam nu ook een bezinning op zichzelf aan de gang?
Nee. Bij sommige mensen begint het te komen. Maar het zijn altijd nog de enkelingen te midden van een grote massa die probeert te voorkomen dat ze zelf moet denken. Dus u kunt niet zeggen dat dat inzicht overal aan het komen is. U kunt zeggen dat de maatschappij op dit ogenblik probeert te voorkomen dat dit denken de machts- en bezitsposities die op het ogenblik bestaan zou kunnen aantasten. Voldoende? Wie?
Er is in september door de ODV toen gezegd dat de strijd, als die uit zou breken, ongeveer 4 maanden zou zijn.
Dat is de minimumtermijn.
Het zal langer gaan duren. Afgezien van die 7 jaar die u net noemde.
U moet het zo zien. Wanneer eenmaal de oorlogshandelingen te land aanbreken, dan is het zeker dat het een aantal maanden zal duren voordat de fronten tot stilstand komen. En dat kan in 4 maanden ongeveer het geval zijn. Maar daarna zal men nog tot een soort overeenkomst, een soort wapenstilstand of vrede moeten komen. Dat duurt dan nog enkele maanden. En voor dan een werkelijke oplossing is gevonden voor alle problemen, dat duurt wel 7 jaar. Voldoende?
Waarom ging het beide partijen eigenlijk in deze oorlog, afgezien van de onbegrepen trots?
Ja, waarom ging het bij Saddam Hussein, ging het in feite over 30 miljard die hij nodig had en die hij niet kreeg. En toen heeft hij ze maar genomen. Of hij dacht ze te nemen. En bij de Amerikanen ligt de eerste aanleiding toch wel in de enorme belangen die ze hebben bij de oliemarkt. Hun zakelijke belangen, maar ook de belangen van chemische industrieën, van luchtvaart en dergelijke. Die beschermd moesten worden. En daardoor zijn ze eigenlijk eisen gaan stellen. Maar ze hebben die eisen gesteld op een wijze die, als u mij vraagt, voor een, nou, een Arabier of een Pers of hoe je hem noemen wil, niet aanvaardbaar zijn. Kijk, met een trouw volger van de Koran, van de islam, kun je, wanneer je niet afgoden aanbidt, dat zeg ik er meteen bij, onderhandelen. En je kunt tot een overeenkomst komen die gebaseerd is zowel op jouw wet als op de zijne. Want hij zal zoeken uit de leringen van de Koran en de volgelingen daarvan, of het nu Ali of Hussein is, of een ander, zal zoeken wat is de juiste weg. Zoals de Joden onderling de Din Torah kennen, waarbij je dus een geschil oplost door een rabbijn te laten kijken wat de Torah zegt over het geschil en wat dus de rechtvaardige of meest juiste oplossing is. Maar op het ogenblik dat je een eis stelt, een a priori stelt, dan kan de Arabier dat niet aanvaarden. En nu zijn er mensen die denken, ja, maar ik heb toch gelijk en ik heb dat geëist. dan moet ik ook bij mijn eisen blijven. En de gevolgen zijn ijselijk, mijn langheid. Het is dus eigenlijk helemaal niet gegaan in het begin om een stukje grond. Het is gegaan om ideeën en uiteindelijk, wat Saddam Hussein betreft, om de rechtvaardigheid, om een volk dat uiteindelijk in de opvatting van deze mensen althans mede gevochten heeft en bewapend is geworden ook door al die westelijke staten die het fundamentalisme van Khomeini wilden begrenzen. En die wilden die armoede na die oorlog eindelijk vervangen door een mogelijkheid om ook te groeien, om ook mee te doen in de welvaart van bijvoorbeeld de Saoedi's. Dus daar ligt eigenlijk het begin. Ze hebben hem gewoon gebruikt als een bediende. Ze hebben hem alles gegeven wat hij nodig had om anderen te doden. Maar ze vertikten het om hem een beetje welvaart te geven voor zijn eigen volk. Daar ligt het begin. Voldoende? Want het is altijd moeilijk om rechtvaardig te zijn. Hè? En laat ik u dan één raad geven. Bij dergelijke conflicten moet u nooit naar één kant luisteren, altijd naar allebei. En u moet nooit de conclusie trekken dat één partij gelijk heeft. U moet zich afvragen op welk punt elk van beide partijen misschien gelijk heeft. En dan ziet u waar de fout werkelijk ligt. En dan kunt u nog kijken naar de voorgeschiedenis van de verschillende staatslieden. En dan vindt u daarin weer een verklaring voor hun optreden en hun manier van reageren. Maar het is nooit iets wat begint met één feit alleen. Voldoende?
Mag ik nog vragen, speelt Israël in dit conflict inderdaad nog een grote rol en hoe gaat dat aflopen? Is dat te zeggen?
Israël speelt zeker een grote rol. En dat komt omdat bepaalde orthodoxe groeperingen eenvoudig het oude Israël willen herstellen, het Israël van de koningen. En daarbij helemaal vergeten dat daar duizenden jaren andere mensen leven, wonen en werken en rechten hebben. En ze gaan ze ontrechten. Er zijn zelfs mensen die op het ogenblik zeggen, nou, als Jordanië niet vriendelijker wordt, dan gaan we aan de andere kant van de Westbank ook zitten. En dan denk ik wel dat ze het op een doornstruik gaan zitten zonder het te beseffen, maar goed, zo denken ze. Je kunt je niet rechtvaardigen door uit te roepen, ik heb veel geleden, en dan anderen onrecht aandoen. Juist omdat je zelf weet wat het is om gediscrimineerd te worden, kun je anderen niet tot tweede klas burgers gaan maken. Juist omdat je je eigen geloof zo hoog op prijs stelt, kun je anderen het recht niet ontnemen om hun geloof bovenaan te zetten. Dat heeft Israël niet geleerd. Israël heeft een zekere arrogantie en vergeet daarbij dat het in wezen wat het bereikt heeft alleen heeft kunnen bereiken dankzij het wereldjodendom, de steun van de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld Holland en Duitsland. En het wil nu van zich afbijten. En ik kan het begrijpen, natuurlijk. Maar het bijt op de verkeerde manier van zich af. Als het met de Palestijnen zou willen samenwerken en ze desnoods dan een eigen staatje geven, maar zeggen, nemen jullie dat stuk grond dan, dan kunnen jullie daar vrij leven met jullie wet en jullie God en wij hier. En dan zullen we samen iets opbouwen dat voor die hele buurt daar, voor dat hele oosten van belang is. Dan zouden ze grote dingen kunnen doen.
Gaat het die kant op?
Ik vrees van niet. Het jammer is dat door ongeveer 45% van het Joodse volk dat zo begint te denken, gedomineerd wordt door een aantal mensen die hun eigen superioriteit zodanig zijn gaan verheerlijken, dat het heel dicht in de buurt komt van een vorm van narcisme. En dan zeg ik niet, Israël moet weg. Waarom? Er waren Joden in Palestina ook. Maar je moet niet zeggen, nu nemen we de Joden van alle wereld op, want we willen een eigen land hebben, en dan moeten de anderen maar weg. Dan moet je het anders versieren. En als men niet een andere benaderingswijze en samenwerkingswijze vindt binnenkort, dan ben ik bang dat het volk van Israël nog eens gedecimeerd wordt. Op zijn minst. En dat is vervelend, maar het is waar. En dat ligt helemaal in het karakter van de ontwikkelingen van deze tijd. Samenwerking maakt sterk, daar kun je wat mee doen. Maar dan moet het werkelijk een volledige en een gelijkwaardige samenwerking zijn. Zoals in deze oorlog veel verkeerd gaat, omdat de Amerikanen het bevel hebben. En de Amerikaanse generaals zijn in feite bureaucraten die vanuit hun computers tot opzetten komen die in de praktijk niet volledig waargemaakt kunnen worden. En als ze er dan achter komen, doen ze of ze toch gelijk hebben. En daarmee voorkomen ze op het ogenblik dat de mensen zien waar de fouten liggen. Maar gelijktijdig bereiken ze daarmee dat die fouten zich vermenigvuldigen. Het zijn nu een van die dingen. En daar moet je gewoon rekening mee houden. En daarom zeg ik, Israël kan heel veel gaan betekenen. Zoals de Palestijnen. Juist doordat ze ook in de diaspora, in het verdreven zijn, moesten, zich in vele gevallen ontwikkeld hebben tot mensen met buitengewone kundigheden. En dat moeten we van de Joden ook zeggen. Ook zij hebben vele genieën en talenten onder zich. En als die nou samen konden werken, wat zou er niet wat groots voor de wereld kunnen gebeuren? En als ze elkaar willen doden, wat een verschrikking zal er dan ontstaan. Einde van de preek. Ja?
Is dit niet een voorbeeld dat het een geval is van ideeën tegenover elkaar, geloof en ideeën? Want ideeën en geloof scheiden mensen zich. Scheiden juist in plaats dat ze verenigen.
Mensen die geloven, mensen die ideeën en leerstelligheden aanhangen, zijn mensen die zichzelf veroordelen tot een eenzijdigheid, waardoor ze niet in staat meer zijn anderen te begrijpen, laat staan met anderen samen te werken. En daarbij vergeten ze dat deze hele menselijke maatschappij op is gebouwd vanuit allerhand illusies en denkbeelden. Dat de macht van het bankwezen in feite berust op de illusie dat geld iets waard is en zal blijven. Terwijl de banken ervoor zorgen dat het steeds minder waard wordt. Begrijpt u? Dat soort dingen. Het idee dat een politicus wijzer is dan de man op de straat. Nou, dat is hij niet. Eigenwijzer wel, maar wijzer nee. Het idee dat een gekozen president de stem des volks vertolkt. Nou, die stem des volks is ten hoogste een koortje, zoals de PvdA er ook een heeft gehad. Laten we het reëel begrijpen. Voorschriften kunnen niet in de plaats treden van menselijkheid. Een gekozen worden maakt je nog niet tot een genie of de vertolker van de wensen van het volk. Het maakt je alleen tot iemand die begint met respect zijn macht uitoefenen en uiteindelijk alleen nog voor macht respect heeft. Als je dat gaat begrijpen, dan zie je in waarom het inderdaad een wereld is waarin ideeën en waanideeën vaak belangrijker schijnen te zijn dan feiten. Maar het zijn de feiten waar de mensen mee moeten leven, niet de ideeën. Voldoende?
is het niet zo dat voorschriften juist de mensen doden?
Dat is volledig waar. Ofschoon de voorstanders van voorschriften u zullen voorwerpen dat wanneer er geen voorschriften zouden zijn, de mensen wel niet gedood zouden worden in een bepaalde zin door het voorschrift, maar dat de mensen elkaar zouden doden, omdat ze zonder voorschrift proberen te laten zien wie ze zijn. U kunt kiezen. De mens moet leren zichzelf te beheersen. De mens moet eerst leren aan de hand van zijn werkelijkheid, zijn werkelijk kunnen, zijn werkelijke behoeften, te bepalen wie en wat hij kan zijn. En dat mag hij dan verdedigen. Maar hij mag niet pretenties of veronderstelde rechten zonder meer gaan verdedigen. Op het ogenblik dat hij dat doet, verdoolt hij uit de werkelijkheid, komt tot een foutieve voorstelling van zijn eigen persoonlijkheid en belangrijkheid, en daardoor tot een verkeerde benadering van zijn medemensen en zijn eigen mogelijkheden. Genoeg? Ja, gemeen geweest, hè? Maar ja, ik heb geprobeerd de waarheid te zeggen. En u weet het, in deze wereld is de meest onwelkome gast de waarheid, tenzij bij sommigen wanneer ze in gedrukte vorm verschijnt. Vrienden, ik geloof dat we er lang genoeg over bezig zijn geweest. Ik hoop niet dat mijn gekozen onderwerp teleurstelling is geworden. Maar ik heb geprobeerd u bepaalde aspecten van deze tijd te laten zien. En er horen zeker dingen bij als oorlog, als misstanden, verkeerde opvattingen en al die dingen meer. En achter dat alles leeft die ene werkelijkheid, het licht, de goddelijke vonk, die in elke mens bestaat, en die wanneer elke mens daartoe terug zou durven keren en het zou proberen, de kracht zou ontstaan om waarlijk mens te zijn en niet alleen een dierlijk wezen met kleren aan en veel pretenties. Vrienden, neemt u me niet kwalijk, het is geen minachting voor u. Er zitten hier natuurlijk geen beesten onder, anders was het al lang een beestenboel geweest. Maar waarheid zeggen is vaak moeilijk. En dan zeggen ze, je bent cynisch of sarcastisch of je bent wat anders. Maar in feite is de waarheid het enige waarmee we kunnen leven en waaruit we kunnen leven. En als ik een hoop mag uitspreken, ik hoop dat u moeite zult doen om uw eigen ware, innerlijke waarheid te zoeken en te leren kennen. Want dan zult u in waarheid mens zijn en in waarheid bijdragen aan de vernieuwingen die onvermijdelijk en onontkoombaar zijn voor de mensheid en deze aarde. Ik dank u voor uw aandacht. Zullen we uw naam beginnen? Tweede gedeelte is geheel bestemd voor uw vragen, zoals u weet. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord, alle andere, zover dat verantwoorde wijze kan geschieden. En ik dus weet waar het over gaat. Mag ik de schriftelijke vragen eerst behandelen?
Gaat Saddam Hussein niet conventionele wapens gebruiken?
Nou ja, niet conventionele wapens. Hij heeft giftgas, hij heeft ziektekiemen. Hij kan dus wel het een en ander doen. Hij heeft een heel simpele atoombom, maar een betrekkelijk gering vermogen. Ik geloof dat hij twee van die dingen heeft. Dus als je dat niet conventioneel noemt, nou ja, dan zal het dat wel zijn. Nou ja, kijk, als hij begint met zoiets, dan heeft hij zo'n atoombom op zijn kop, hè. Ik denk dus dat hij niet van voetballen houdt en niet wil proberen er een kopbal van te maken.
Wat is de materiële en immateriële schade die de geallieerden tot nu toe hebben aangebracht?
De materiële schade is nogal groot. En bevat onder andere veel meer, onschuldige particulieren dus, en hun bezittingen dan wordt toegegeven. De andere schade is denk ik niet zo groot, omdat deze mensen het ondergaan als de wil van God en zien als een bevestiging van hun ideaal en dus van datgene wat hun leider heeft gedaan. Als er een schade is, dan komt die pas later, wanneer alle trauma's van een oorlog naar boven komen. Maar dan moet u niet vergeten dat ze al 8 jaar ervaring hebben gehad met zoiets. Voldoende?
Staat Saddam Hussein onder invloed van geestelijke krachten en zo ja welke?
Is mij niet bekend. Maar als het geestelijke krachten zijn, is het nou niet bepaald eerste kwaliteit.
Zal de milieuramp in het golfgebied zich nog verder uitbreiden? En heeft dit nog gevolgen voor het klimaat in de wereld?
Voor het klimaat zullen de invloeden zeer beperkt zijn. Maar de olieramp breidt zich nog wel verder uit, ja. En u kunt dus wel rekenen dat voorlopig die wateren wel grotendeels zonder vis en de kusten voor een groot gedeelte zonder vogels zullen zijn.
Hoe waarschijnlijk kan het zijn dat één persoon als jongmens in de Eerste Wereldoorlog sterft, vervolgens incarneert en als jongkind in de Tweede Wereldoorlog sterft, vervolgens incarneert en sterft als jongkind in Irak ten tijde van het zenuwgasbombardement enkele jaren geleden? Is het dus mogelijk zo snel achter elkaar te incarneren?
Het is mogelijk. De waarschijnlijkheid is niet zo erg groot, dat geef ik toe, maar mogelijk is het. U moet er rekening mee houden dat de zogenaamde directe incarnatie kan liggen tussen ongeveer 10 maanden na het overlijden en 3 jaar na het overlijden. En als u het dan bij elkaar rekent, dan heeft hij alle tijd om dat te doen, mits hij een redelijk recent incarnatiepatroon heeft.
Is Gorbatsjov een incarnatie van de Bijbelfiguur Paulus?
De hemel bewaar ons. Nee, ik geloof niet dat dat het geval is. Ik moet ook zeggen, Paulus spreekt voornamelijk in het buitenland en dat heeft hij met Gorby gemeen. Ja? Ja. Maar ik geloof niet dat de gelijkenis veel verder gaat dan dat. En ik zou het zeker niet wagen om Gorbatsjov een christen te noemen. Dat zou je trouwens als goed communist verwerpen.
In een seance maakt een figuur zich bekend als zijnde een lichtgeest, een niet-menselijk wezen, volgens eigen zeggen, met goed en niet slecht, niet goed en niet slecht. Is zo'n soort wezen u bekend of zou zoiets kunnen bestaan?
Nou, het zou misschien een luchtgeest kunnen zijn. Die beschouwen zichzelf als lichtgeesten. Ze zijn in feite natuurgeesten en kennen dus geen goed en kwaad. En hebben ook niet een bezieling die met de menselijke vergelijkbaar is. Het is dus theoretisch mogelijk, maar alweer nogal onwaarschijnlijk.
Een van de vorige keren werd gesproken over het verkrijgen van energieën en kracht. Even werd aangevoerd de eigen kracht van de mens. Die zou uit 3 niveaus bestaan. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, u hebt een een stoffelijk lichaam, heeft een eigen energieniveau. Dan heeft u een geestelijk of een etherisch lichaam, dat dus weer uit een andere vorm van energie bestaat. En dan hebt u dus de geest, die weer een andere vorm van energie heeft. Er zijn dus 3 niveaus van energie in elke menselijke persoonlijkheid te vinden. En daar kan dan bij worden gevoegd dat elk van die gebieden nog weer enkele onderlinge verschillen vertoont, zodat je over meer niveaus kunt spreken. Voldoende?
Het probleem over de gehele wereld van minderheidsgroepen. Niemand weet eigenlijk wat juist is. een gedwongen opgaan in de eigen bevolking of deze groeperingen toestaan een eigen cultuur, godsdienst enzovoort te handhaven.
Ik geloof niet dat dat dan de juiste vraag is. Als u me toestaat om te onderbreken. Kijk, je kunt zeggen, wanneer een gast in huis komt, zal hij zich beleefdheidshalve naar de regels van het huis moeten richten. Maar hij mag zijn eigen denken hebben en zijn eigen manier om de dingen te doen. Hij mag echter niet de gastheer tyranniseren met wat hij juist acht. De regels van het huis zijn door zijn gast zijn voor hem beslissend. Voldoende?
In 1917 zijn er Maria-verschijningen geweest in Fatima. Hmm. Er zouden boodschappen medegedeeld zijn aan deze kinderen. De derde boodschap wordt het zogenaamde geheim van Fatima genoemd. Kunt u zeggen wat de strekking van deze boodschap was?
Ja, dat was een zeer kinderlijke boodschap eigenlijk. Dat de mensheid aan zichzelf ten onder zou gaan tenzij ze zou veranderen. Daar kwam het op neer.
Een Amerikaans begrotingstekort werd 2 jaar geleden geschat op $72 miljard. Een Hollands econoom meende onlangs, het ligt veel hoger, wel zo'n $300 miljard.
Nou, nog iets hoger op het ogenblik.
De oorlog in de Golf zal ook nog eens een $100 miljard gaan kosten. Totaal $400 miljard. Kloppen deze cijfers enigszins?
Ja, die kloppen wel enigszins. Het ligt eraan hoe lang die oorlog duurt. Maar dat het tot $500 miljard oploopt, zou me niet verbazen. En ja, denkt u nou niet dat het wat bijzonders is? Als u goed rekent, dan betaalt u voor de Nederlandse staatsschuld per jaar ook al zo'n 45 ongeveer, misschien iets meer, miljard. Dat is alleen rente aan de banken. En hoe groter de staatsschuld, hoe meer er aan rente weggaat. En als u rekent dat van de gemiddelde staatsschuld op het ogenblik, zeker bij vermeerdering, gerekend moet worden op een rentepercentage tussen de 9 en de 10%. Dan kunt u uitrekenen hoe duur het is om te leven in Nederland. Ja.
En kan Amerika die schuld nog te boven komen?
Och, als ik de American Way of Life goed begrijp, dan betekent het gewoon dat we failliet gaan en dan onder curatele staande ondertussen zwart alles bijverdienen wat we officieel niet kunnen krijgen en de schuldeisers dus langzaam maar zeker laten afdruipen met 5% of zoiets. Wat voor de Japanners een hele slag zou zijn. Maar ja, die hebben waarschijnlijk voor die tijd al natuurmoeilijkheden. Dus dan maakt het geen verschil meer uit. Goed.
Gaan straks, april 1992, dat is eens genoemd als kritiekpunt, alle 850 Iraakse olieinstallaties eraan. Met alle gevolgen van dien. Doen de Irakezen dit zelf?
Nou, ik denk dat ze wel hulp krijgen van hun tegenstander, maar ik geloof niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar zeker weten doe ik het niet.
Men kan God, de hoogste sfeer waar geen dualiteit meer heerst, toch niet omschrijven in termen van elektronen, protonen of andere deeltjes. Levenskracht, bezieling in stoffelijke zin, wellicht nog wel, maar verder reikt dit toch niet. Kennen de geestelijke werelden ook nog elektronen, ionen, protonen, etc.?
Nee, we hebben dan wel te maken met weer kleinere deeltjes waaruit de genoemde zijn samengesteld. En die reageren weer volgens andere wetten, andere banenversnellingswetten. Maar in de goddelijke wereld is er de potentie, het perfecte evenwicht. Een perfect evenwicht houdt in dat er geen verschijnsel van kracht is, maar de potentie van alle vormen van kracht.
Steiner deed enkele waarnemingen omtrent zeer interessante incarnaties. Zijn ze juist? Darwin zou Tariq geweest zijn, een Arabische bevelhebber, die Afrika overstak naar het naar hem genoemde Gebel.
Ik weet er te weinig van om daar een oordeel over te geven. Maar Darwin, ja, volgens zijn eigen leer is hij de incarnatie van een aap.
Waar komt de dampkring van de aarde eigenlijk vandaan? Hm? Waar komt de dampkring van de aarde vandaan?
Om het heel simpel te zeggen. Alle materie die zich consolideert, geeft gas af. Wanneer er een voldoende zwaartekracht bestaat, worden die gassen dus rond de massa gebonden. Wanneer ze zich dan onderling verbinden, ontstaan er een aantal gassen die eventuele levensprocessen of veranderingsprocessen op de planeet mogelijk maken. En deze noemen we dan dampkring of atmosfeer.
Het bewustzijn zelf heeft waarschijnlijk een indeling aangebracht in het bewuste en onbewuste. Is alles wat onbewust of onderbewust genoemd wordt ooit bewust geweest en daarna wellicht overspoeld door nieuwe indrukken of verdrongen of buiten de aandacht geraakt?
Dat is niet helemaal juist, tenzij u de prenatale periode in de verklaring mee inbetrekt. Wanneer je incarneert heb je namelijk herinneringen aan vroeger bestaan of aan vroegere bestaanstoestand. Deze worden door het geboortetrauma op de achtergrond gebracht. Fragmenten daarvan blijven meestal in het spelpatroon van de kinderen ongeveer een jaar of 3-4 domineren. Een vorm van fantaseren en reageren wordt erdoor bepaald. Daarna wordt het verdrongen. Het onderbewustzijn bestaat voor een groot gedeelte uit beleefde, dus zintuigelijk waargenomen feiten of toestanden, welke echter niet door het ik aanvaard worden en dus niet bewust worden geregistreerd, maar buiten het bewustzijn dat direct beheersbaar is, wel degelijk in de hersenmassa aanwezig blijven. Voldoende?
Sommige bijbelkenners menen uit de Bijbel te kunnen lezen dat Israël alle oorlogen tegen de Arabieren zou winnen, behalve de laatste. Klopt dit?
Nou, ze hebben er al een paar verloren. Hè? Denk maar eens aan Sanarib bijvoorbeeld. Hoeveel heeft hij er niet meegenomen? Ik geloof dat hij 3/4 van de toenmalige Joodse bevolking mee heeft genomen in ballingschap. En voor die tijd hebben ze ook nog een aardig tijdje in Egypte vastgezeten. Dus ze hebben heel wat verloren. Soms met oorlogen, soms zonder. En of ze de laatste zullen verliezen, nou, ik weet het niet. Als ze verder gaan zoals ze nou bezig zijn, geef ik ze een goede kans, daar niet van. Maar voor mij staat dat niet vast. Want weet u, een bijbelkenner is iemand die een historie als Gods woord opvat en daarna volgens zijn eigen opvattingen vertelt.
Wanneer men een vraag tot 3 maal toe herhaalt, krijgt men dan altijd een antwoord uit de geest. Is dit een vaste regel en wat zit erachter?
Nou nee, dat is geen vaste regel. Maar dat is nou doodgewoon een kansprincipe. Wanneer je bij een waarschijnlijkheid van 1 op 10 3 keer gooit, heb je meer kans dat het raak is dan wanneer je 1 keer gooit. En die kans die neemt aanmerkelijk toe, dus de kans dat je antwoord krijgt is groter. Maar voor het antwoord is in feite bepalend de harmonie, de waarde, betekenis van de vraag en dus het eigen geestelijk niveau van de steller. Die 3 factoren bepalen of je in een zekere harmonie komende ook inderdaad een antwoord krijgt. En dat kan de eerste keer dan ook raak zijn, want dat is afhankelijk van jezelf en dus niet van een toevalsregeling.
Had het getal 3 in voor de haan 3 keer gekraaid heeft, zult gij mij 3 keer verloochend hebben, een speciale betekenis?
3 is dus de factor die al in de oudheid gebruikt wordt voor de 3 kenbare aangezichten Gods. U kunt dat terugvinden bijvoorbeeld in de Hindoe leer. En u kunt fragmenten daarvan terugvinden, zelfs nog in de Griekse mythologie. Waarbij dus de oppergod eigenlijk ook in een aantal gedaanten verschijnt. En een drietal daarvan zijn bepalend voor zijn kwaliteiten meteen. Er was dus niet alleen een god, er was ook nog een stier en er was ook nog een zwaan. Maar als je rekent waarvoor je die gestalte aanneemt, was het geen brave god. Goed.
Hebben mensen die klinisch doodervaringen hebben gehad, daarna vaak genezende mogelijkheden, is de energie die zij uitstralen of gebruiken dezelfde als die welke bij Kundalini opgewekt wordt?
Nee, dat kun je nooit met zekerheid zeggen. Kijk, als je zo'n ervaring hebt, dan heb je over het algemeen de tunnelervaring. Vallen in een put, opstijgen in een smalle schacht of iets dergelijks. En de tunnelervaring brengt je tot bij, maar niet in het licht. En wanneer je eigen instelling nu zodanig is dat je dat licht kunt herleven, ja, dan ontleen je daar bepaalde mogelijkheden en gaven aan. Maar als je dat niet doet, nou ja, goed, dan ben je een gewoon mens. Dan heb je geluk gehad, volgens menselijke opvattingen. Schoon ik me afvraag waarom jullie zo gek zijn op die wereld. Bij ons is het veel beter, maar ja. Dat weten jullie niet zeker. Jullie nemen het zekere voor het onzekere, denk ik. Goed.
We komen toch wel.
Altijd. En dan ontmoet je jezelf. En ja, dan schrik je waarschijnlijk in het begin rot, maar het valt mee, hoor. Goed.
Schat u de onttrekking van Nederlands kapitaal naar de derde wereldlanden groot, waarbij de vraag gesteld kan worden of die landen er beter van worden?
Als Nederlands kapitaal naar derde wereldlanden gaat, wordt iemand in Nederland er beter van. Daar kunt u zeker van zijn.
Hoe kan in Nederland het kapitaal het beste geïnvesteerd worden?
Geef het aan degenen die het nodig hebben. Dan krijg je misschien nog een percentage terug uit dankbaarheid. Als je het belegt, zal de staat het uiteindelijk opslokken.
Stoffelijk licht lijkt in haar werkingen op aarde afhankelijk te zijn van een waarnemer. Wellicht zelfs van het elektromagnetisch veld van de hersenen. Mm-hmm. En in ieder geval soms van de meetapparatuur. Is dit licht ook nog afhankelijk van de geest, die immers energie is, als waarnemer?
Voor de geest is licht iets anders. Licht is een vergelijkende term in geestelijke betekenis. Licht, zou je kunnen zeggen, is in feite een straling die een tussenstof treffende een trilling veroorzaakt, welke voor levende wezens in die tussenstof waarneembaar wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Licht is dus een verhoogde moleculaire bewegelijkheid of trillingstoestand, welke ontstaat door het optreffen van deeltjes op die materie. Daar komt vandaan. En als er geen tussenstof is, is er geen licht. Zelfs als je in het luchtledige licht wilt constateren, heb je een lens nodig. Het optreffen op de lens is dan de oorzaak van het ontstaan van de trilling die als licht wordt geregistreerd. Goed doen.
We zitten in een tijd van omwentelingen. Maar in Rusland lijkt het erop dat de dictatuur toch weer terug gaat keren. Zal er ook nog een positieve wending in komen?
Ja, dat is onvermijdelijk. Kijk, de dictatuur had een bepaalde stand of kasten geschapen die zichzelf beter achtte dan de anderen en er dan ook veel beter van leefde. En die wilde dus heel graag die toestand behouden en toen dat niet ging, zochten ze naar een vorm waarin die toestand toch gecontinueerd kon worden. En dat bleek niet helemaal te lukken. En daarom zijn ze in verzet gekomen. Maar het gewone volk heeft ondertussen een aantal dingen geleerd die, zullen we zeggen, door het tijdelijk wegvallen van de werkzaamheden van de geheime politie, althans in het openbaar, de mensen mentaliteit hebben gegeven die niet zo makkelijk terug te dwingen is in het oude patroon. Met andere woorden, wanneer op het ogenblik de dictatuur probeert zichzelf opnieuw te vestigen, is het zeer waarschijnlijk dat er een revolutie ontstaat waarbij die wanneer die 1718 uiteindelijk maar een heel klein kind is.
Is het huidige inzicht in de aard van lichtgolven juist?
Moet je die inzicht eerst kennen. Maar als ik ken wel een paar geleerden, we hebben er aan onze kant ook een stelletje. Nou, ik moet zeggen, het zijn niet allemaal saaie Piet hoor, het valt mee. Maar goed, als ik van hen uitga, dan zou ik zeggen, nou waarschijnlijk eenzijdig en daardoor onvolledig. En als volledigheid geïnterpreteerd, onjuist.
Bestaan er in andere stelsels in het heelal wellicht andere type lichtgolven?
Licht is een aanduiding van een verschijnsel. En er bestaan totaal andere vormen van straling, waarbij iets ontstaat wat daar licht wordt genoemd, maar wat voor u waarschijnlijk absolute duisternis zou betekenen, omdat u het niet kunt registreren.
Zijn er nog vragen in de zaal?
Maar ze vinden dat er al meer genoeg is afgekapt terwijl we schriftelijk bezig waren. Ja. Geen vragen meer? Gaan we afsluiten. Huh? Ja. Schoon woord, maar ja. Geef me drie woorden, maak ik er wel wat van.
Vooruitgang.
Hmm. Dat waren dat wij tegelijk, die ook niet aan elkaar.
Argwaan.
Nou, ik zou zeggen, de argwaan is het filter dat de mens voor het gouden licht stelt om zo zijn eigen vooruitgang te belemmeren. Argwaan, ergdenkendheid, de menselijke onvergetelijkheid van al wat ooit hij zelf misdeed, wat hij nu aan anderen wijt en ander hem soms weet. Maar wil men werkelijk verstaan de eenheid die in alle kracht en machten samengebald in het heelal ons goden toont? Dan zei men, alstublieft verschoond, van argwaan achterdocht, een schijn. En leren men diep in zichzelf bewust en licht te zijn. Want wie vooruitgang zoekt, wie verder voort wil gaan, beseffen wel, het enige in u dat altijd blijft bestaan, is wat men noemt uw ziel, uw geest, uw werkelijkheid, die door de eeuwen heen zichzelf steeds verbreidt en meer omvat en meer omvat, tot eindelijk zij zich toch bezat aan het gouden licht en daar zichzelf vergeet. En als het niet meer om zichzelf denkt en slechts zichzelf weet te zijn een deel van licht, dan is het goud, dan is vooruitgang eindelijk voldaan. Dan is er al beleven, niet een stille staan, maar al beleven, al ervaren, leven in al, dat nog bestaat. Dan is het ik, tot God geheven, iets wat het al zich ondergaat, als God die spreekt, als mens die zoekt, als werkelijkheid die zich vertoont wanneer de tijd eindelijk verdwijnt en niet meer mensen hoont met schijn van volgorde en gang. Maar wie met argwaan het al beziet, hij ziet de dagen, ziet de uren, maar werkelijkheid, die ziet hij niet. Ik zou zeggen, kunt u het ermee doen? Ja, nou ja, goed, goed, krijg toegift, snoepie. Wie met argwaan door het bestaan gaat, vindt het erge in het bestaan. Maar het erge is dan maar een waan uit eigen ik, tot ik geboren. Maar zoekt men inzicht zonnig loeren van het innerlijke licht, het gouden licht van werkelijkheid, dan ziet men pas vooruitgang komen. En wie weet waartoe dat dan leidt. Zo. En dat was met een lange ei niet geschreven, maar met een korte. Zo. Nou vrienden, het mij was het aangenaam. Ik vind het wel leuk zo nou dan een babbeltje met de mensen. Dan zie je dat er toch nog bekrompenheid ook bestaat zo nu en dan. En dat hij toch hier en daar begint af te pellen, net een ui. Eén laagje eraf, het volgende is er weer. Maar ik zou zeggen mensen, als je het hart van de zaak kunt vinden, dus wat in jezelf bestaat, dan wordt de rest langzaam maar zeker duidelijk. Niet omdat het waar is, maar omdat het jouw waarheid is, waardoor je verder kunt gaan tot je de werkelijkheid kunt verdragen. En dat wens ik jullie uiteindelijk allemaal toe. En voor het geval je niet op kunt schieten, toch in ieder geval veilig en gezellige weg huiswaarts, een gezegende nachtrust, en als het even kan een uittreding om alvast te kijken waar je later terechtkomt.